Hey, maar ja, tof om hier te zijn. Mijn naam is Remco de Zwart. Ik ben 43 jaar. Ik ben afgelopen woensdag 20 jaar getrouwd met mijn vrouw, met Mireille. Ze kon helaas niet meekomen. Ik heb 3 kinderen. Ik heb thuis een jeugdgroep. Ik ben jeugdleider thuis. We hebben 3 tieners. En ik wil ze even laten zien. Ze zijn niet mee, maar dan heb je een beetje een beeld van mijn gezin. Zoals je kan zien ben ik getrouwd met een Limburgse Surinaamse. En het leuke is van trouwen en kinderen krijgen is dat het altijd een verrassing is. Wat voor geslacht wordt het natuurlijk. Maar in ons geval is het ook altijd een verrassing wat voor kleur gaat het krijgen. Nou, je ziet Naomi helemaal rechts. Inmiddels volwassen. Ik heb een volwassen op de wereld gezet. Goed gedaan, Remco. Het is een karamel chocoladekleurtje. Nou, en Phoebe, dat is de linkermeid, die was bruine chocola. Dus ik denk, nou, mijn zoon, dat gaat natuurlijk nog donkerder worden. Maar het werd een blanke jongen met een mooie blonde afro en blauwe ogen. Vindt niet hoe het God creatief is? Ja, nou, geweldig. Ik wil vandaag wat delen over een boekje wat ik heb geschreven. Het boekje, dat heet Hartbewaking. Het is ook naar de dienst te koop als je de interesse hebt. Ja, en dat boekje, daar vertel ik iets over mijn levensverhaal. Nou, en een van de dingen in mijn leven waar ik altijd vragen over krijg van... Remco, je woont in Zuid-Limburg, maar je klinkt niet Limburgs. Zo kreeg ik gisteren ook de vraag van... Ja, hoe zit dat? Hoe ben je nou in vredesnaam in Limburg terechtgekomen? Ja, die vraag krijg ik heel vaak te horen. Nou... Mijn vrouw komt natuurlijk uit Limburg. Dus ik zeg altijd van het is de liefde voor mijn vrouw en de liefde voor God. Want in eerste instantie toen wij trouwden, toen ging mijn vrouw wonen in Amsterdam bij mij. We woonden samen in de Bijlmermeer. En we zaten in best wel een grote gemeente, een beetje vergelijkbaar met jullie gemeente. En eigenlijk deed ik niks in de gemeente. En iedere keer als ik in Limburg was bij mijn schoonvader in de kerk in Heerlen... Dan merkte ik van, ja, hier is eigenlijk overal tekort aan. En ik voelde al een beetje van, hier zijn arbeiders nodig. En op een gegeven moment toen nodigde de tante van mijn vrouw, die in een kerk in Maastricht zat, die nodigde ons uit om mee te helpen bij een jeugdkamp. En aan het eind van dat jeugdkamp vroeg de voorganger gewoon aan ons, nee, heb je ja, kan je krijgen, hashtag durf te vragen. Toen hadden ze nog geen Twitter, maar blijkbaar kende hij die hashtag wel. Hij zegt, hey, waarom komen jullie niet gewoon hier naartoe jeugdleider worden? Nu ik zelf voorganger ben, dacht ik van ja, dat zouden we eigenlijk vaker moeten doen. Gewoon vragen, weet je wel. En wij gingen terug naar de Bijlmer en het was alsof daar we ervoeren van ja, God opent een deur. Dus wij zegden onze baan op, onze huur op en we stopten al onze spullen in een busje. En we gingen richting de zolder van mijn schoonouders in Brunsum. En alle spullen stopten we in de schuur in de kerk. En we hadden zoiets van nou, we vertrouwen de Heer. En het was geweldig. En zeker als je in Limburg komt. Ik dacht altijd dat Zuid-Limburg de mooiste provincie was. Totdat ik gisteren Groningen binnenreed. Maar ik geniet nog steeds van de heuvels en de beekjes. Stromend water. En weet je, we kwamen daar in de lente. En nou ja, dan heb je gewoon het gevoel, een vakantiegevoel. En het is gewoon mooi. Alles is een avontuur. En in de kerk, iedereen was enthousiast. De jeugd was enthousiast. En wij waren enthousiast natuurlijk. En we begonnen enthousiast. Maar wie weet dat het één ding is om enthousiast te beginnen. Maar het is iets anders om enthousiast te blijven en enthousiast te eindigen. En al snel kwamen we erachter dat in deze kerk best wel grote problemen waren. We deden de jeugd samen met een ander koppel. En in één keer dat koppel kreeg ruzie met de voorgangers en was de gemeente uit. En meerdere mensen gingen de gemeente uit. En ik had echt zoiets van, waar ben ik in terecht gekomen? En... We deden heel hard ons best om de jeugd goed te doen, maar we kregen nooit echt een blijk van waardering. We wisten niet of we het goed deden. En ik worstelde daarmee. En op een gegeven moment kregen we een telefoontje van de voorganger. En die zegt, ik wil bij je langskomen. Nou, wie weet als de voorganger belt, ik wil bij je langskomen. Ja, het kan of iets positiefs zijn of het kan iets minder goed zijn. Dus ik voelde al een beetje aan van, nou, misschien is dat wel niet zo positief. En ja, inderdaad, we kregen te horen dat we een time-out kregen, ontheven waren per direct van onze taak als jeugdleiders. Want we waren toch niet wat ze zochten. En ondertussen hadden wij natuurlijk al een huis gekocht in Maastricht. En ja, dat kwam best wel als een klap. Weet je, en op dat moment, dat zijn die momenten dat je moet opletten. Want het is niet de vraag of je als christen en volgeling van Jezus met moeilijke dingen te maken krijgt. Het is de vraag, hoe ga je ermee om als er moeilijke dingen op je pad komen? Ja, het leven met Jezus is niet altijd roze geur en maneschijn. Het leven van Jezus, als je de wedloop loopt, dan zul je ook tegenstand krijgen. En zul je ook te maken krijgen met situaties waarin je teleurgesteld raakt. Of waarin je ontmoedigd kan raken. En op dat moment kwamen er allerlei dingen op mijn hart af. Ik moest mijn hart bewaken. Waar moest ik mijn hart voor bewaken? Nou, bijvoorbeeld teleurstelling. Teleurstelling dat ik aan de kant gezet was. Ik moest mijn hart bewaken voor twijfel. Heb ik het dan wel goed gehoord van God? Moest ik dan wel hier zijn? Ontmoediging. Boosheid. Bitterheid. Dat ik niet bitter zou worden op deze mensen. Die me eerst riepen en daarna zo aan de kant zetten. Weet je, ik had kunnen denken, weet je wat? Bekijk het je maar, Limburgers. Ik ga terug naar Amsterdam. En weet je, als ik dan terug in Amsterdam kom, dan ga ik niet meer naar een kerk, joh. Ik ga lekker op zondag thuis zitten. Om 8 uur en 9 uur, RTL 5, zet ik Hour of Power aan. Dan kijk ik naar Jan van der Bos. Want die is tenminste wel lief tegen mij. Die lacht heel lief. Die zegt alleen maar lieve dingen. Heerlijk. Geef mij maar gewoon elke zondagochtend Jan van der Bos. Ja. Alleen, dat is niet echt, toch? Knijp even je buurman, buurvrouw. Zeg, jij bent echt. Dit is echt, toch? Dat is heel veilig. Ja, want ze zitten achter een scherm en ze kunnen je niet pijn doen. Maar zet mij 1 week alleen met Jan van der Bos. In het huisje van Mirjam, waar ik afgelopen nacht geslapen heb. Ik ga me ook irriteren aan hem. En hij aan mij. Want we zijn echte mensen. We zijn werk in uitvoering. Snap je wel? Ik had kunnen zeggen, weet je wat, ik ga terug naar Amsterdam, ik ga niet meer naar een kerk. En ik weet je, dat hele geloof of die roeping, het hoeft voor mij niet meer, ik ga carrière maken in de maatschappij. Het zijn allemaal dingen die ik had kunnen besluiten. Op dat soort momenten is het belangrijk dat je waakzaam bent, dat je alert bent. En daar leerde ik een belangrijke les. Ik leerde een les die eigenlijk al opgetekend staat in de Bijbel. De op één na wijste man die ooit geleefd heeft, koning Salomo, schreef dat op, geïnspireerd door de Heilige Geest in Spreuken. En het ironische eraan is dat koning Salomo deze opdracht opschreef, maar zich uiteindelijk zelf niet hield aan zijn eigen opdracht. Koning Salomo begon goed, maar hij eindigde slecht, dat weten we allemaal. En hoe kwam dat? Omdat hij zich niet aan zijn eigen opdracht hield. Weet je, want we zijn allemaal geroepen voor de grote opdracht, toch? Jullie waren vol leven geroepen voor de grote opdracht. Om de hele wereld te bereiken met het evangelie, mensen te discipelen. Maar ik heb geleerd dat we hebben allemaal een roeping. En we mogen allemaal binnen die grote opdracht mogen we een taak vervullen. Maar als je deze opdracht verzaakt, zul je uiteindelijk struikelen en ten val komen. We kennen allemaal die nieuwsberichten van grote leiders waar ik tegenop keek. Waar ik de boeken van las, waar ik naar de preken van luisterde. En van de een op andere dag zijn ze gevallen. En dan denk ik bij mezelf, hoe is dat mogelijk? Weet je? En ik kan dan denken van, jongen, hoe kan je nou zo dom zijn? Dan heb je zo'n podium, zo'n invloed. En dan ga je dat soort domme keuzes maken. Weet je, ik denk iets anders. Ik denk, als hun dat kan overkomen, dan kan het zeker Remco de Zwart overkomen. En het gebeurt niet van de ene dag, ja voor ons, wij zien dat van de ene op de andere dag op het nieuws. Maar het begint al jaren daarvoor, in het klein, in het hart. En zo was het ook bij koning Salomo. Hij dacht, oh, ik kan dat wel. Ik kan wel een paar heidense vrouwen trouwen, weet je. I got this. Maar uiteindelijk beïnvloedde het hem. En kwam het in zijn hart en kwam hij ten val. Nou, over welke belangrijke opdracht heb ik het? Het staat in Spreuken 4 vers 23. Komt op het scherm als het goed is. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Leg je hand eens op de linkerkant van je borst. Voel je hem nog kloppen? Als hij niet klopt, dan klopt er iets niet. Hebben we hier nog, hoe noem je dat, BHV'ers? Bij mij moet je niet zijn trouwens, hoor, bij een hartstilstand. Want ik ben echt bloed en alles. Ik ging een keer met mijn dochtertje bloed prikken. En toen ging ik onderuit in plaats van mijn dochtertje van 4. Ik heb geen verstand van hartbewaking. Maar ik weet wel dat er ook een hemelse hartbewaking is. En dat we soms ons hart, ons geestelijke hart, aan de hemelse hartbewaking mogen leggen. En mogen zeggen, Heer, hoe is het met mijn hart? Hoe is het met de gezondheid van mijn hart? Nou, ons hart klopt. Mijn hart klopt al 43 jaar, meer dan 43 jaar. Heb je er wel eens over nagedacht dat je hart nooit pauze heeft? Ik krijg er af en toe wel stress van. Ik denk van, my goodness, hey. Die klopt al 43 jaar zonder eventjes. Hey, mag ik even een paar uurtjes even chillen, even Netflixen, even rust, man? Zijn jullie niet blij dat je hart gemaakt is om te blijven kloppen? Ja? We hebben een fysiek hart en het houdt ons fysiek in leven. En we doen dingen om ons hart gezond te houden. Hardlopen door het mooie Groningse landschap. En varen, dat vinden jullie ook leuk. Hè? Ik heb heel veel bootjes voorbij zien komen en kanoën. Goed, gezond eten. Doe je allemaal om je hart gezond te houden. Maar als Salomo hier spreekt over het hart, dan spreekt hij over je geestelijke hart. En wat staat er in het Hebreeuws staat er het woordje leb, L-E-B. En in het Grieks, als het woord hart gebruikt wordt, is het het woordje cardia. En dat betekent volgens Strong's, betekent dat het centrum van je wezen. Wie ten diepste bent. Waar je passie, je drijfveren, je motieven, je keuzes uit voortkomen. Dat is je hart. En dat is de bron van je leven, zegt Salomo. Het is de bron van je geestelijke leven. En daarom is er een strijd om je hart. De vijand wil de bron van je leven vertroebelen, verbitteren, verstoppen. Zodat hij niet meer stroomt vanuit de liefde van Jezus. Maar, en dat hij niet meer klopt voor passie van Jezus. Maar dat hij misschien klopt vanuit boosheid of bitterheid. Er is een strijd om ons hart. Nou, we waken over veel dingen. Salomo zegt van alles waarover je waakt. Nou, ik weet zeker dat de tieners die hier zijn, die weten nu waar hun telefoon is. Mannen ook, hè? Mannen hebben hem altijd in de achterzak. Vrouwen hebben hem altijd in een handtasje. Daarom verliest mijn vrouw altijd haar telefoon. Heel stressvol. Maar ja, dit is dan mijn telefoon. En ik heb toen ik net een smartphone kreeg met glas. Toen, ik had eerst een Blackberry, dan had hij gewoon toetsen. En als die viel, dan was er niks aan de hand. Maar met dit ding dacht ik van, oeh, dat moet niet vallen. En de eerste keer dat gebeurde, ik had mijn telefoon op schoot in de auto en ik stapte uit. En voor ik het wist, zag ik ook dat mijn telefoon eruit vloog. En ik zag hem zo in de lucht hangen. En ik wist, binnen een fractie van een seconde valt hij op de grond. Op het trottoir. En ja hoor, klak. En kennen jullie dat moment dan? Dat je dan moet kijken. Oh nee, hij is gevallen. Oh nee, en dan zegt Mirai, wil jij kijken? Ah ja, je moet het uiteindelijk toch onder ogen zien. Pak het op. Oeh, dit is echt erg, dit is echt erg. Oh, wat een barst, doet hij het nog? Ja, dat moment, traumatisch. Hebben jullie een pastoraal team? Misschien een cleansing stream even doorlopen en dan ben je weer helemaal bovenop. Maar hey, we waken over onze telefoon, we waken over onze portemonnee. Ik heb mijn auto op slot gedaan net. Dat doe ik gewoon vanzelf. Gisteren hoefde ik... Nee, dat kan ik beter niet zeggen, want dan... Maar in ieder geval, je moet waken over je bezittingen. En zo moeten we ook waken over ons hart. Nou, een Salomo is heel duidelijk. Dit is een opdracht. Dit is niet een suggestie van misschien is het een goed idee. Denk er eens over na. Slaap er eens een dagje over. Nee, het is een opdracht. Het is belangrijk. En tegelijkertijd zien we ook dat het een opdracht is aan onszelf. Dus niet straks naar een van de oudsten lopen en zeggen, nou, de preek van Remco heeft me toch al aangesproken en ik heb ervoor gebeden. En ja, ik wil jou vragen, omdat ik jou zo'n geweldige geestelijke leider vind, wil jij mijn hart bewaken? Alsjeblieft, ja? Het is echt een big deal voor mij, hoor. Ik heb er lang over nagedacht. Wil jij dat doen? Nee. God heeft ons een hart gegeven. En hij geeft ons de verantwoordelijkheid om erover te waken. Net zoals dat hij Adam en Eva in de tuin zetten. En hij gaf Adam de taak om te waken over de tuin. Ja? Dus wanneer ging het mis? Het ging al mis toen Adam niet goed gewaakt had over de tuin. Hoe anders kon die dekselse slang zo dicht bij Eva komen? God geeft ons de verantwoordelijkheid om over ons hart te waken. Nou, ik wil vier dingen noemen waar de Bijbel ons hart mee vergelijkt. Het eerste hebben we al gezien, het is je hart is een bron. En ook Jezus heeft het over dat je hart een bron is. En laten we maar eens lezen. Even kijken, ja, de laatste zin. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Zijn er nog singles hier? Ja, zijn er wel singles? Ja? Kijk even om je heen, dan weet je dat je er nog vrij is. Elke tip, hè, tijdens worship. Gewoon even heel duidelijk God aanbidden en laten zien dat je geen ring hebt. Tip. Gewoon een gratis tip. Maar in ieder geval als een single praat over iemand van het andere geslacht. Hey, heb je die gezien vanochtend? Hey, waar is die persoon eigenlijk? Hey, die had wel een heel leuk jurkje aan. Hè? Nou, en als die persoon heel veel over een bepaalde persoon praat, dan weet je eigenlijk wel zeker dat het hart er vol van is. Dan kan je naar die persoon toe lopen. Hey, ik hoor jou heel veel praten over die persoon. Volgens mij betekent dat je hart vol van die persoon. Jawel, want Jezus heeft gezegd, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dus hoe weet je hoe het met je hart is? Check wat er uit je mond komt. En vaak merk je dat in situaties wat er in je hart zit en wat er uit je mond komt als er druk op je zit. Jullie hebben vast wel eens een keer keihard op je duim geslagen tijdens het timmeren. En wat er dan uitkomt, nou, daar kan je soms wel eens van schrikken wat er dan uit je mond komt. Als er druk op je komt, komt er uit wat er in je zit. En soms brengt God ons in situaties waar de druk op ons komt, zodat er uitkomt wat er in ons hart zit. Niet om ons vervolgens te veroordelen en te zeggen, nou, ben jij een waardeloze christen? Jij hoort overal thuis, behalve in waardevol leven. Want hier zijn alleen waardevolle christenen. Maar jij bent een waardeloze christen. Nee, als hij dingen naar boven laat komen, dan doet hij dat om dat uit je hart te halen, zodat je meer en meer op Jezus gaat lijken. En dat alle obstakels in jouw wedloop van Jezus eruit gaan, zodat je je bestemming kan bereiken. Ik heb eens een preek gehoord. Toen was zelf was ik tiener. En dat was op de herstelweek. En Herman Boon die had het woord. Nou, ik spreek 25 jaar. En ik heb al nog meer jaren preken gehoord. Maar wie weet dat er zijn maar een paar preken die je echt bijblijven. He? Dat is niet echt heel bemoedigend voor sprekers. Maar het is wel zo. En een van de dingen die dan bijblijven, dat zijn illustraties. Zo weet ik helemaal niet meer waar Herman Boon het over had, maar ik weet wel de illustratie die hij gebruikte. Dus hij zette zo een tafel neer en hij pakte 3 tubes met saus. Mosterd, cameraman, hou je van ketchup? Ketchup en mayo. Top eraf, hele grote hamer en daar zitten alle tieners, hè? En hij zei, als er druk op je komt, komt eruit wat erin zit. Pats, pats, pats. Nou, alle saus, mosterd, mayo, ketchup over de tieners heen. Het was 1 grote chaos. Ik heb het niet meegenomen, want ik wil nog een keer teruggevraagd worden. Maar de illustratie is mij bijgebleven. Als er druk op je komt, komt eruit wat er in je zit. Dan wordt er duidelijk wat er in je hart zit. En zo was ik een keer op vakantie met mijn ouders mee naar Frankrijk, naar de Franse Alpen. En er was een oudere vriend van mij mee. Die mocht mee. Hij was 3 jaar ouder, woonde op zichzelf, ook wel een stoere rapper. En bij hem voelde ik me altijd zeker. Want hij had meer levenservaring. En nou ja, we gingen wandelen zonder onze ouders de bergen in. En we hadden toen nog geen Google Maps en smartphones. Dus we waren gewoon verdwaald. En op een gegeven moment hadden ze iets van, hoe komen we thuis? We waren van de paden af. En ik dacht, nou weet je maar mijn vriend is bij me. En die regelt dat wel. Die zorgt wel dat we thuis komen. Maar die vriend van mij, die was zich alleen maar druk aan het maken om zijn schoenen. Ja, mijn schoenen worden helemaal vies. En ik ben door de braamstruiken gelopen. En ik heb allemaal wondjes. En er zijn allemaal brandnetels. En ik heb pijn aan mijn benen. En wanneer zijn we nou thuis? En straks wordt het donker en dan moet hij hier slapen. En ik had echt zoiets van, hou eens je mond, man. Help mee met zoeken. Dit schiet toch helemaal niet op. En ik zal het nooit vergeten. Want op dat moment kwam er druk op ons. En toen kwam er uit wat erin hem zat. Paniek. En zo kan je in sommige situaties, als er moeilijke situaties gebeuren, dat je in één keer negatief gaat praten. Of dat je gaat roddelen. Dat je ongeloof spreekt. En dan is dat een teken van, hey, dan zit er dus iets in mijn hart. Wij waren een keer met de Bijbelschool. Ik heb 2 jaar Bijbelschool gedaan van 1993 tot 1995. En we deden zendingsacties. En we gingen kerken helpen. En we waren een keer in een kerk in Helmond. En we gingen altijd de straat op met een gitaartje en dramastukjes. En heel eerlijk, ik haatte dat. Ik haatte dat. Ik had moeite met schaamte. En dat komt omdat ik in mijn jeugd gepest ben om mijn geloof. Maar goed, je ging met de groep mee. Maar op een gegeven moment was het regen en storm. En we zouden de straat op gaan. En op een gegeven moment begon ik gewoon het uit te spreken. Ah joh, er komt toch helemaal niemand. Het regent, het waait, we kunnen beter gewoon overslaan vandaag. En voor je het weet begonnen anderen dat na te praten. Totdat er iemand opstond en zei, hallo, stop hiermee. Waarvoor zijn we hier nou gekomen? Al winnen we maar één ziel voor Jezus, dan is het nog de moeite. En ik had echt zoiets van, jij irritant vroom mannetje. Maar ik wist, hij heeft gelijk. En wat er uit zijn mond komt, is geloof. Is passie voor mensen, om mensen te winnen. In mijn hart zat schaamte. Zat mensenvrees. En God wilde dat eruit halen. Zijn jullie nog steeds met me? Ja? Zijn jullie klaar voor het tweede punt? Tweede punt, je hart is een schatkamer. Het is dezelfde tekst. Als Jezus eindigt met waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. Maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus je hart is een schatkamer. Je hart is kostbaar voor God. Weet je, God is niet onder de indruk van religie. God kijkt naar het hart. Dat is wat voor hem telt. Dat is kostbaar voor hem. En hoe weet je hoe het met je hart is? Check de keuzes die je maakt. Want uit je schatkamer komt je doen en laten voort. Er komen de goede keuzes voort, maar ook de slechte. En hoe weet je hoe het met je hart is? Nou, Jezus zegt ook een andere tekst. Waar je hart is, dan zal je schat zijn. Dus met andere woorden, waar je waarde aan hecht, wat je waardevol vindt, come on, waardevol leven. Wat je waardevol vindt, daar besteed je tijd aan. Ja? En zo was het 2 weken geleden, dan moest ik ook ergens spreken. En ik ging even door mijn preek heen. En ik had het over, ja, hoe weet je hoe het met je hart is? Kijk eens naar je agenda, kijk eens naar waar je tijd aan besteedt. En toen een keer sprak God tot mij, Remco, maar de laatste tijd besteed je wel weinig tijd bij mij. En in mijn woord. En ik wist, oh, oké. Ik moest ook weer even mijn eigen hart aan de hartbewaking leggen. En opnieuw een keuze maken. Heer, u bent het meest waardevolle voor mij. Mijn relatie met u is zo kostbaar. Ik wil er tijd aan besteden. Check de keuzes die je maakt. En het zijn vaak kleine keuzes die een invloed hebben op de lange termijn. Als ik vanaf vandaag elke ochtend, middag, avond een Big Tasty naar binnen werk bij de McDonald's. In Appingedam zit er een, heb ik al gecheckt. Dan als ik over een jaar terugkom, dan heb ik 2 stoelen nodig om op te zitten. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar het gaat geleidelijk. En soms zijn er kleine keuzes in ons leven, ook geestelijk gezien. Dingen waar je mee begint en denkt, ah, I can handle it. Ik kan wel op die website, ik kan wel dit, ik kan wel dat. Maar op de lange termijn is het schadelijk voor je hart. En zo kan het ook zijn dat je bepaalde keuzes maakt, dat je stopt met dingen doen. Die uiteindelijk een gevolg hebben voor de lange termijn. Dus check je keuzes die je maakt. En vraag God om je hart aan te raken. Het derde waar de Bijbel je hart mee vergelijkt is, je hart is een tuin. En dat is wel leuk dat, ik ben hier nu omdat een groep van jullie naar Like Jesus geweest is. In Zwolle, daar was ik een van de sprekers en het thema was tuintje in mijn hart. En toen vroeg David, hey, zou je willen spreken over tuintje in mijn hart? Ik zeg, ja zeker, daar heb ik al een paar jaar geleden over gesproken dat je hart een tuin is. Ja, zoals Jan Smit en Dammeroe, kennen jullie die? En je hebt een tuin, ik heb een tuintje in mijn hart, alleen voor jou. Nou, en dan ga ik je wat Surinaams leren. Mi blakka rosu. Dat is Surinaams, hè? Mijn zwarte roos. En dan Mirai en ik, ja, wij huppelen wel eens door de Limburgse heuvels en dan zingen we dat naar elkaar. Ik heb een tuintje in mijn hart, alleen voor jou. En dan zeg ik tegen haar, mi blakka rosu. En dan zingt zij terug, in mijn hart, alleen voor jou. En dan zingt ze naar mij, mi, wil je wat Surinaams leren? Mi witte roos. Mijn witte roos, ja. Zijn er nog Surinamers hier? Oké. Maakt niet uit. Het is oké. Maar in ieder geval, ik was eens een keer ergens en ik zei dat dat liedje van Jan Smit was. En toen kwam er iemand toe. Hey, dat liedje is niet van Jan Smit. Het is van Dammeroe. Het is een Surinamer. Een Surinamer heeft dat liedje geschreven. Oh, sorry. Oké. Dus het liedje is van Dammeroe. En Jan Smit heeft een beetje meegeholpen. Maar wat ze zingen is waar. Want Jezus heeft ook al gezegd dat je hart een tuin is. Laten we het maar lezen. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de saaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat in hun hart is gezaaid. En bij hen is op de weg gezaaid. Dus je kan alleen maar zaaien in grond, toch? Zijn er ook nog mensen die een boerderij hebben? Ja? Ja, maar de meeste van ons hebben wel een tuin, toch? Je hart is een tuin. En in die tuin wordt er gezaaid. En wat ik nu doe is ook zaaien. Ik doe Gods woord zaaien. Mijn gebed is dat het in vruchtbare grond valt. Dat het wortel schiet. En dat het iets gaat doen. Met je hart. Maar er is ook nog een andere saaier. En dat is de duivel. Het volgende tekst. Dan zegt Jezus dat er een andere saaier is. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Dus wanneer kwam die vijand? Als we slapen. Niet letterlijk, maar als we niet waakzaam zijn. Als we niet meer alert zijn. Als we denken, ach, ik heb het allemaal wel onder controle. Dan komt hij. En weet je, onkruid, daar hoef je niet je best voor te doen. Dat komt. Dat komt vanzelf. Ik heb ontdekt, dat is eigenlijk de meest chille manier van tuinieren. Als je van tuinieren houdt, nou, strip gewoon je hele tuin. Doe een jaar niks. En een jaar later, trouwens geen verzendkosten, komt allemaal gratis aangevlogen. En een jaar later heb je mooie distels, brandnetels, paardenbloemen. Geweldig. Tenminste, als je van onkruid houdt. Als je niks doet, als je je hart niet bewaakt, dan weet je zeker dat er onkruid in je hart gaat komen. Want de vijand is met je hart bezig. En hij is een zaaier. En op het moment dat jij niet alert bent, dan zal hij proberen zijn onkruid te zaaien. In jouw hart. En in mijn boekje heb ik verschillende soorten onkruid beschreven. Wat de vijand in ons hart wil planten. En dan denk je misschien, ja, maar wat kan een klein onkruidzaadje nou voor kwaad? Ja, nou, inderdaad, als je hem zo tussen je vingers hebt, niet. Maar op het moment dat hij in je hart landt. En je laat hem zitten en hij gaat wortels schieten. Dan heeft het effect op de bron van je leven. Zoals Corrie ten Boom zegt. Je kan niet voorkomen dat de vogels op je hoofd landen. Het is mij nog nooit gebeurd. Wel duivenpoep, dat is wel op mijn hoofd geland. Maar je kan wel voorkomen dat de vogels een nest op je hoofd bouwen. Dat is hetzelfde met het hart. Je kan niet voorkomen dat er onkruid je hart binnenkomt. Maar je kan wel voorkomen dat onkruid zich nestelt in je hart. En de bron van je leven vertroebelt. Nou, ik wil afsluiten met waar ik mee begon. Dat verhaal dat we te horen kregen. Jullie zijn geen jeugdleiders meer. We hebben alles achtergelaten. Vrienden, familie, een huis gekocht in Maastricht. En er kwam van alles op mijn hart af. En ik besloot mijn geestelijk vader te bellen. Dat is een van mijn geestelijk vaders, is Jan Sjoerd Pastekam. Weet je, en hij stelde onder andere deze vraag van: wie heeft je geroepen naar Limburg? Is het deze voorganger? Of is het Jezus? Weet je, en dat is zo belangrijk, dat je bouwt op het woord van God. En het is belangrijk dat je mensen in je leven hebt naar wie je toe kan gaan. En die je ook scherp kunnen houden. En toen moest ik erkennen, nee, ik ben geroepen door God naar Limburg. En ik wist, ik moet in Limburg blijven. En God opende een deur om naar de gemeente te gaan waar mijn schoonvader voorganger was in Heerlen. En een half jaar later werd de kerk in Maastricht opgedoekt. En de ouders met hun jeugd kwamen naar onze kerk. En inmiddels was ik al een beetje begonnen met het jeugdwerk daar. En ze kwamen op een gegeven moment naar me toe. Van: Remco, we hebben geweldig nieuws. We hebben allemaal een brief gehad. En de voorgangers hebben vergeving gevraagd voor wat ze verkeerd hebben gedaan. Ze hebben excuses gemaakt. En in plaats dat ik zei: oh, wat geweldig, halleluja, wat is God goed. Zei ik, waarom heb ik geen brief gehad? Als iemand een brief verdient, dan ben ik het wel. Helemaal uit Amsterdam gekomen, alles achtergelaten. Ik heb mijn huis met schuld moeten verkopen. Waarom heb ik geen brief gekregen? Ik vind het niet eerlijk. En ik ging ermee naar God. Heer, waarom heb ik geen brief gekregen? En toen moest ik denken aan een Bijbeltekst, deze Bijbeltekst. Laat me even zien. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Laat me even de tekst even erop staan. Soms kun je op een weg zitten waarvan jij denkt dat die goed is. maar hij is verkeerd. Sommige dingen zijn moeilijk te zien in de spiegel. Trots is moeilijk te zien in de spiegel. En door dit gebed te bidden, vraagt hij God: Heer, laat me zien wat in mijn hart is. Dus ik begon te bidden: Heer, laat me zien wat in mijn hart is. Laat me mijn hart zien. En God liet me zien: Remco, jij bent trots. Jij was trots. Jij kwam naar die kerk binnen. Je had bijbelschool gedaan. Je had al meerdere kerken gezeten. En jij dacht dat je allemaal wel wist hoe het in elkaar zat. Je hebt aanstoot genomen aan je leiders. Je hebt nog steeds bitterheid in je hart. Ja, want er kwam druk op je toen ze kwamen met die brieven. En dat kwam eruit. Oké. Okay. Nou, het heeft geen zin om met God te discussiëren, want God heeft toch gelijk, dat weet je. Ik zeg, oké, Heer. Ik vergeef ze. Vergeef me mijn aanstoot. Vergeef me mijn bitterheid. Vergeef me mijn trots. En toen zei God: Remco, nu wil ik dat jij achter de computer gaat zitten en dat jij een brief gaat schrijven naar de voorgangers. En dat jij je excuses gaat aanbieden voor jouw houding. En vergeving vraagt voor jouw houding. Ja, Satan, ga achter mij. Dat kan niet van God zijn. Ja, maar God zegt niet altijd wat wij willen horen. God zegt wat goed is voor je hart. Ik ging achter de computer kruipen en niks van, ja, jullie dit of jullie dat. Nee, gewoon bij jezelf houden. Gewoon onderste weg gaan. Zijn jullie niet blij dat Jezus de onderste weg ging voor ons? Oh, Jezus had zo gelijk. Wij waren fout. Wij waren afgedwaald. Als Jezus had vastgehouden aan zijn gelijk, dan waren wij nooit gered. Dat is de weg van Jezus. De weg van de onderste weg gaan. Dus ik schreef die mail en ik drukte op send en er ging een last van mij af. Ik was los van het verleden. Ik was los van de bitterheid. Weet je, want je kan niet Jezus volgen en gericht zijn op de eindstreep. Terwijl je steeds naar achteraan het kijken bent. En die heeft mij pijn gedaan en die heeft mij pijn gedaan. Ja, weet je wat? Ook in de kerk kunnen we elkaar pijn doen. We zijn allemaal werk en uitvoering. Het is niet de vraag of je een keer gekwetst of teleurgesteld of gepasseerd wordt. Het is de vraag, hoe reageer je op? En bewaak je eigen hart. Je bent niet verantwoordelijk voor iemand anders keuzes, maar je bent verantwoordelijk voor hoe jij erop reageert. Je hebt geen invloed op iemand anders reacties en keuzes, maar je hebt wel invloed op hoe jij reageert. Zo reageer ik op deze manier. En misschien is het goed om dit gebed zo met elkaar samen te bidden. Laat me nog maar even zien. Wil je dat mij? Dat is een moment tussen jou, tussen u en Jezus. Weet je, en als ik deze preek preek, dan moet je niet denken, ah, was tante Truus nou maar weer hier. Dat was echt een preek voor tante Truus. Want als iemand haar hart moet bewaren, dan is het tante Truus wel hoor. Ja, ome Joop, man. Nee, die man die, och. Die heeft zijn hart niet bewaakt. Ik ga 10 boekjes kopen voor hem. Want, nee. Je eigen hart. Eigen hart. Zullen we het samen bidden? Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Heer, u heeft dit gebed gehoord. Heer, en dank u wel. Dat ik op dit moment, Heilige Geest, u mag uitnodigen. Jezus, dat ik u mag vragen om te schijnen met uw licht in ons hart. En dat u ons hart doorgrondt. En dat u ons laat zien als we op een verkeerde weg zitten. Dat u ons laat zien wanneer er onkruid in ons hart gekomen is. Dat u ons laat zien wanneer we ons blik gericht hebben op die persoon die ons gekwetst heeft. Of waar we aanstoot aan genomen hebben. Dat u ons laat zien daar waar we teleurgesteld zijn. En waar we niet hebben afgerekend met die teleurstellingen, we daardoor ontmoedigd geworden zijn. Dat u ons laat zien. Daar waar we boos zijn geworden over iets wat is ons aangedaan. Maar dat we boos zijn gebleven. Waardoor er een bitter zaadje in ons hart is gekomen. Heer, en ik bid op dit moment, Heer. Dat iedereen zijn hart zal openen. En zal zeggen, Jezus, haal elk onkruid uit mijn hart. Ik kies ervoor om los te laten. Ik kies ervoor om te vergeven. En bid dat maar op dit moment. Naar Jezus. Misschien heeft God je iets laten zien. En maak het goed. Maak het goed met God. Of misschien moet je het goed met iemand maken. Iemand waar je in teleurgesteld was. Of waar je nog steeds bitter over bent. Welke keuze je ook moet maken. Zeg maar, Jezus, Ik kies ervoor om te vergeven. Ik kies ervoor om los te laten. En haal dit onkruid uit mijn hart. Laat de bron van mijn leven kloppen vol passie voor Jezus. Heer, help me om mijn blik gericht te houden op Jezus. Ik haal mijn blik af van mensen, maar ik richt me opnieuw op U. In Jezus' naam. Halleluja. En misschien zijn er mensen die zeggen, hey Remco, je had het toch over 4 punten, je hebt er maar 3 genoemd. Ja, ik heb echt mijn beste punt voor het laatst bewaard. Het is eigenlijk zou het eerste punt moeten zijn. Het is het belangrijkste punt. En dat is dat je hart een huis is. De Bijbel zegt het volgende. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in je hart. En je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Weet je, uiteindelijk is de vraag. Wie woont er in je hart? Wie heeft de sleutels? Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En dat is de deur van je hart. En aan die deur zit maar 1 deurklink. En dat is aan onze kant. En wij kunnen open doen. Jezus trapt de deur niet in. En dan zegt Jezus, ik wil maaltijd met jou. Ik wil aan tafel met je zitten. Ik wil niet te gast zijn, maar ik wil thuis bij jou zijn. En soms zijn er momenten in ons leven, dan is Jezus misschien nog wel in ons huis, maar dan zetten we hem op zolder. En dan halen we hem eruit als we hem nodig hebben. Maar Jezus zegt, nee, ik wil Heer zijn in jouw hart. Ik wil jouw leven leiden. En laten we allemaal even onze ogen sluiten. Overal waar ik kom, doe ik deze oproep. Want dat is de belangrijkste keuze die je kunt maken. En dat is dat je zegt, Jezus, wilt u in mijn hart wonen? En hoe komt Jezus in je hart wonen? Door te geloven. Door te geloven wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis. Zo simpel is het. En dan gaat de deur open. Dus terwijl we allemaal even onze ogen gesloten houden, ik ga niemand naar voren vragen. Maar als je hier bent en je hebt nog nooit een keuze gemaakt voor Jezus. Of je bent misschien wel christen, maar je bent afgedwaald van Jezus. En Jezus is niet meer Heer van je leven. Maar je zegt, Remco, maar vandaag wil ik Jezus weer Heer van mijn leven maken. Terwijl we allemaal onze ogen gesloten houden. Dus het moment tussen jou, Jezus, wil ik je vragen om iets moedigs te doen. Dat je heel kort even je hand opsteekt, dat ik weet voor wie ik ga bidden. Zijn er mensen vandaag? Iedereen gered. Jezus Heer. Over ieders leven hier. Dat is fantastisch. Halleluja. Dank u wel, Vader. Heren, dat we mogen weten dat u in ons hart woont. Heren, ik zegen zo in ieder, heren. Heren, ik zegen ieders hart. Ik zegen de bron van hun leven. Ik zegen ook het hart van deze gemeente. Heren, dat het hart, heren, gezond mag zijn. Zodat het zal groeien en bloeien, heren. En tot zegen mag zijn voor deze hele omgeving. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor de uitnodiging.